Welkom bij Overvloed, de podcast met oceanograaf Sjoerd Groeskamp en cabaretier Patrick Nederkoren.
Lieve luisteraars, fijn dat jullie weer zijn ingeschakeld. Vandaag de tweede voorstelling in de Stad Schouwburg in Utrecht, samen met Sjoerd. En dus ook de tweede gast vandaag, Peter Kuipers-Munneke. Heel fijn dat je er bent. Je bent natuurkundige en glacioloog. Dat is een gletsjerkundige.
Iemand die verstand heeft van gletsjers.
Precies, precies. Verbonden aan het Institute for Marine and Atmospheric Research in Utrecht hier. En daarnaast ben je sinds 2013 de opvolger van Erwin Krol als weerman bij de NOS. En verder kunnen we je kennen als columnist voor NRC, theatermaker, schrijver, muziekkenner. Welkom.
Dank je, dank je.
En, want ik heb het belangrijkste niet genoemd, want je bent namelijk ook heel lang werkcollegebegeleider geweest van Sjoerd aan de Universiteit van Utrecht.
Ja, dat klopt, ja.
En ik dacht, laten we even beginnen.
Daar is wel een talent verloren gegaan, ja. Denk ik. Want het vak waar ik werkcollege voor gaf, dat heette namelijk ijs en klimaat. En dat is mijn passie, ijs. En ik heb geprobeerd Sjoerd ervan te overtuigen dat hij ook glacioloog moest worden. Maar ja, hij zag de toekomst voor zich, denk ik. Want hij dacht, ja, dat ijs gaat toch allemaal veranderen in water. Dus dan kan ik beter oceanograaf worden. Dan heb ik een wat bestendigere toekomst.
Heerlijk. Maar wat je hem wel hebt meegegeven is wat jullie, geloof ik, valorisatie noemen, toch? Dus de wereld ingaan met je onderzoeksresultaten. Want jij staat ook in het theater te vertellen. En dat doet hij dus ook. Kon je dat als docent een beetje beoordelen vanavond?
Ja, je bent met vlag en wimpel geslagen. Dat zonder meer. Dat zonder meer.
Nou, ik ga. Ja.
Maar is het, nee, maar toch, maar ik meen het serieus. Vind je het belangrijk, we gaan het over klimaatverandering hebben, een heel groot thema. Vind je het belangrijk dat wetenschappers dat naar buiten brengen en niet alleen maar in hun onderzoeksinstituut blijven?
Ja, dat is denk ik heel erg belangrijk. Afgelopen weekend las ik nog weer een heel lezenswaardig stuk in NRC. En dat ging over vertrouwen van mensen in elkaar, maar ook in instituties. En het blijkt dat ongeveer 25% van de Nederlanders op dit moment nog vertrouwen heeft in de politiek. Maar 77% van de Nederlanders heeft vertrouwen in wetenschappers. En dat betekent dat wetenschappers eigenlijk bij uitstek geëquipeerd zijn om te vertellen hoe dingen zitten. Omdat 77% van de mensen hun gelooft. En dat is een onwaarschijnlijk groot aantal als je dat vergelijkt met wat politici zeggen. Ja. He, dus als jij iets weet, als Sjoerd iets weet en iets te vertellen heeft, ja, dat moet hij dat vooral doen. Want we zijn gewoon heel erg geneigd om mensen zoals Sjoerd te geloven.
Het gaat bij Ronald Plastic niet helemaal op, geloof ik. Maar verder is het wel...
Ja. Nou, laten we ook even jou gaan geloven. Want jij weet ook een heleboel. Want jij bent ook nog steeds heel actief wetenschapper. Wil het ook even hebben over je onderzoek en de zeespiegel.
Dat is goed.
Er is de laatste jaren heel veel gebeurd omtrent zeespiegelstijging. Vooral door de kappen op Groenland, ijskappen op Groenland en Antarctica en zo. En jij doet daar zelf ook onderzoek naar. Kan jij kort uitleggen wat jouw onderzoek is, wat je precies doet?
Nee. Ja, ik kan proberen kort uit te leggen. Kijk, de grote ijskappen van Groenland en Antarctica, daar ligt in principe zoveel ijs opgeslagen dat als je in een gedachte-experiment die ijskappen zou laten smelten, dan stijgt de zeespiegel daar meer dan 60 meter van. En dat betekent dat wij als gletsjeronderzoekers ons al zorgen maken over 2 of 3% van al dat ijs dat gaat verdwijnen. Want 3% van die 60 meter is al 1,80 meter. En dan komt die dam van jou, die komt echt al akelig dicht in beeld van dat we dat een keertje nodig gaan hebben. Dus we zijn eigenlijk op zoek naar het meten en het vaststellen van hele subtiele massaveranderingen in die enorme ijskappen. En dat doen we bijvoorbeeld door de satellieten overheen te laten vliegen die bepalen waar er ijs verdwijnt. Dus die meten een bepaalde volumeverandering. En mijn hele specifieke onderzoek gaat ernaar om die volumeverandering met een goede dichtheid te vertalen naar massaverandering. Want we zijn geïnteresseerd in de hoeveelheid kilogrammen die er verdwijnen en als liters water in de oceaan terechtkomen.
Als we zo meteen naar die impact kijken, eerst even hoe je dat concreet doet. Je hebt 4 weken op Antarctica
gezeten. Nou, ik ga dan aan boord van zo'n satelliet.
Ja, precies, precies. Bellen met Elon Musk, ja. Nee, maar je hebt op Antarctica gezeten, op een gegeven moment in een tentje, ja. om dit soort metingen te doen. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Nou ja, we hebben dus overal allemaal satellieten zweven die voor de wetenschap die ijskappen zo goed mogelijk in de gaten houden. Maar ja, weet je, die satellieten die meten ook maar iets op 1000 kilometer afstand. En je moet dat iets wat die satellieten meten, moet je op de een of andere manier relateren aan dat wat er op de grond gebeurt. En daarom moet je af en toe in een tentje naar Antarctica toe om op de grond te meten hoe de dingen echt zitten. En dat vergelijken met wat die satelliet op dat moment aan het meten is, zodat je die satellietmetingen op de goede manier kan interpreteren.
En heb je dan een ANWB-gids met boerencampings bij? Of wat moet ik me ervan, hoe stel ik me dat voor?
Nee, dat was, dat was wel, denk ik wel, een van de spannendste en avontuurlijkste dingen die ik ooit heb gedaan in mijn leven. Want ik ben met het vliegtuig naar Antarctica toegegaan. En toen zijn we met een klein vliegtuigje, dat stamde uit de jaren 80, wat uitgerust was met skis. Zijn we nog een stukje verder gevlogen naar een gebied waar echt helemaal geen mensen, waar niks was. En daar zijn we gedropt. En toen kwam dat vliegtuigje kwam 2 uur later nog een keer terug met al onze wetenschappelijke apparatuur. En toen hebben we 4 weken lang hebben we daar gebivakkeerd op die plek waarvan we heel zeker wisten dat de dichtstbijzijnde mensen 350 kilometer verderop waren. Ja. Dus we waren enorm afgelegen met z'n tweeën aan het kamperen 4 weken lang op Antarctica.
Wauw, en monsters nemen.
Ja, en apparaten neerzetten die het weer zo goed mogelijk in de gaten houden. Want het doel van het onderzoek dat we daar deden was, we zagen eigenlijk in die omgeving van Antarctica waar we ons bevonden, zagen we eigenlijk sinds de jaren 70 dat er steeds meer gletsjers aan het afbreken en verdwijnen waren. En we wilden eigenlijk begrijpen waar die energie voor dat afbreken en het verdwijnen van die gletsjers, waar die vandaan kwam. Dus zijn we daarheen gegaan met een heel groot meteorologisch experiment om al die energiestromen te meten. Hoeveel zonlicht komt er van boven? Hoeveel wordt er gereflecteerd? Hoeveel warmte straalt de atmosfeer uit naar de aarde? Hoeveel warmte wordt er weer teruggegeven aan de atmosfeer? Hoeveel warmte wordt er door warme wind toegevoerd? Nou, al die optelsom van al die energiestromen, die bepaalt hoeveel energie er dan over is voor het smelten van sneeuw en voor het verdwijnen van die grote gletsjers.
Ja. Je hebt veel hiervan opgeschreven in onder andere deze onderzoeken in Alles Smelt, het boek wat je hierover geschreven hebt.
Ja.
Wij dachten, die titel, hè, is het zo dat alles smelt? Kun je zien dat al het ijs op aarde, dat het geraakt wordt?
Nou, dat is dan weer het mooie van die natuurwetten waar Sjoerd de hele tijd op hamert tijdens de voorstelling. Die natuurwetten die zijn in zekere zin unforgiving, hè? Die zijn meedogenloos. Want als de temperatuur stijgt, dan wordt het op een gegeven moment zo warm dat iets dat bevroren is, gaat ontdooien. En dus is het eigenlijk, zijn gletsjers hele nauwkeurige thermometers voor de toestand van waarin de aarde zich bevindt. Dus wordt het warmer, ja, dan smelt alles. In zekere zin is dat zo.
Ja.
En dat geldt ook voor de permafrost, hè, die dooit. Dat geldt voor het zeeijs dat smelt. Dat geldt voor het landijs, dus de gletsjers en de ijskappen die smelten ook.
En weet je dat alleen dan uit berekeningen en die satellieten? Of is het ook iets wat je ter plekke bij wijze van spreken kunt ervaren?
Ja, je kan het zien. Ja, zeker in de Alpenlanden bijvoorbeeld, is eigenlijk een heel mooi voorbeeld. Maar mooi, triest ook wel. Maar daar kun je in het landschap lezen hoe groot de gletsjers ooit waren. Ja, en dan kom je nu weer op diezelfde plek waar ik bijvoorbeeld 15 jaar geleden ook een keer een weerstation heb neergezet. En dan merk je, oké, 15 jaar geleden was het een half uurtje lopen van het treinstation van de Mortras gletsjer naar de voet van de gletsjer toe. En nu is het geen half uur meer lopen, maar nu is het een uur lopen. Ja. Dus dat, daaraan zie je gewoon echt de veranderingen. Er staan van die langs dat pad staan allemaal bordjes van tot hier kwam de gletsjer in 1980. Nou, toen ben ik geboren, toen was jij er nog niet. 1990 kwam de gletsjer zover en 2000 kwam die zover en 2010 enzovoort enzovoort. En die afstand tussen die bordjes wordt ook steeds groter. Dus dat betekent dat het smelten van die gletsjer ook steeds harder gaat.
En door dat smelten komt de zeeniveaustijging.
Ja.
In het prijsakkoord hebben we getekend om zo dicht mogelijk tegen de 1,5 graden te blijven. En het liefst zeker onder de 2 graden, maar zeg maar 2 graden opwarming. Maar daar hoort eigenlijk over een termijn van 1000 jaren iets van 10 meter zeeniveaustijging bij. Dus eigenlijk hebben we daar getekend voor 10 meter zeeniveaustijging.
Ja, dat vonden we eigenlijk wel prima.
Dat vonden we wel prima, ja. Kan jij uitleggen hoe dat zit op die lange termijn?
Ja, dat is... kijk, een ijskap die als je de temperatuur laat stijgen, dan worden er processen in gang gezet waardoor zo'n ijskap langzaam steeds kleiner wordt. Maar hoe warmer je het maakt, hoe sneller dat proces gaat. En volgens de kennis die we uit het klimaat van het verre verleden hebben gehaald, denken we te begrijpen dat bij een opwarming van zo'n 1,5 of 2 graden, als je het dus 1,5 of 2 graden warmer maakt en je wacht heel lang, en laten we zeggen 10.000 jaar. Dan op een gegeven moment is zoveel van dat ijs verdwenen dat de zeespiegel 10 meter, misschien 15 meter of zo is gestegen. Maar dan moet je dus heel veel geduld hebben. En ja, waar we misschien, maatschappelijk op dit moment relevant is eigenlijk de vraag, ja, maar wat gebeurt er dan bijvoorbeeld in de komende 200 jaar? Ja. Nou, en ik denk dat dat de grote stap is geweest in het ijsonderzoek van de afgelopen 15 jaar. Dat we duidelijk hebben kunnen maken in al die rapporten die we hebben geschreven, die niemand leest, dat als de opwarming vrij snel wordt gestopt, dan kunnen we dat moment waarop de zeespiegelstijging voor landen zoals Nederland een probleem wordt, kunnen we heel ver de toekomst inschuiven. Tot misschien wel het jaar 2500 aan toe. Maar als de opwarming flink doorgaat en die bereikt aan het einde van de eeuw 3 graden, 3,5 graad, 4 graden, ja, dan is het moment waarop de zeespiegel voor Nederland een existentieel probleem wordt, komt heel dichtbij. En dan hebben we het bijvoorbeeld over het jaar 2150. Zo. En dat klinkt heel ver weg, maar ik zit wel heel eventjes te rekenen. Mijn zoon is nu 13, mijn jongste zoon is 11. Nou ja, weet je, ik denk dan dat die in 2040 of zo gaan die dan, word ik dan opa, hè, als alles gewoon volgens het boekje van het CBS verloopt. En dan in 2070 dan worden hun kinderen geboren. Ja, en dan ja, tegen de tijd dat die dan met pensioen gaat, dan is het 2150. Dus het voelt dan, als je het op die manier beredeneert, eigenlijk al best wel dichtbij.
En wat denk je, want Sjoerd schetst nu een beeld van tienduizenden jaren, maar jij noemt nu al dit. Het gaat dus veel sneller dan we dachten toen bij Parijs.
Ja, zeker. Ik heb in 2018 of zo, toen was ik te gast, toen kwam ik even mijn zakken vullen bij een bijeenkomst van het ABP. Daar zaten allemaal pensioenbestuurders en zo.
Toen zaten ze nog in fossiel.
Ja, weet je wat jullie ook doen, zo zakken vullen met het klimaat. Hè? Dus ik zat daar een lezing te geven voor pensioenbestuurders en voor mensen van het ABP. En toen zei ik, en dat was gewoon geïnformeerd zoals we denken dat de wetenschap, hè, zoals de wetenschap denkt dat het klimaat in elkaar zit, is dat wat we de komende 20 jaar gaan doen aan CO2-uitstoot, dat bepaalt hoe het klimaat er de komende 10.000 jaar uit gaat zien. En waar wilde ik daarmee naartoe? Met die,
Het ging over hoe snel gaat het nou eigenlijk? Dus dat we toen bij Parijs nog dachten dat het veel langzamer zou gaan.
Nou ja, maar dat betekent dus, kijk, het is inmiddels dat Parijsakkoord is nu 9 jaar. Hè, dus van die 20 jaar die ik schetste, daarvan is de helft van de tijd is inmiddels voorbij. En op die manier merk je dat het tijd voor actie, die wordt steeds kleiner en de urgentie om wat te doen wordt steeds groter.
Maar ondertussen verschijnen er de hele tijd rapporten. Vorige week nog een rapport dat we 5 meter zeespiegelstijging makkelijk aankunnen en Nederland gewoon kunnen verdedigen. Dat was een beetje de kop, het was iets genuanceerder in het stuk. Maar toch, er zat wel een soort engineersblik achter van, we gaan het doen.
Nou, daar heb ik me eerlijk gezegd een heel klein beetje over opgewonden over dat rapport.
Dat vertel. Wij al, ja.
Ik bijt gewoon daar waar jullie hopen dat ik ga happen, ja. Ik heb me daar een heel klein beetje over opgewonden, want dat is inderdaad een behoorlijk technocratisch geschreven rapport dat verkent of het theoretisch mogelijk zou zijn om ons land tegen 5 meter zeespiegelstijging te beschermen. Maar wat ik vind dat in dat rapport over het hoofd is gezien, is in de eerste plaats is er helemaal niets verteld over de baten van klimaatverandering tegengaan. Hè? Dus er staat helemaal niets over mitigatie in. Er staat alleen maar over wat het ons Nederland zou aankunnen aan zeespiegelstijging. Maar vooral wat erin ontbreekt is, denk ik, er bestaat eigenlijk geen fysisch plausibel scenario waarbij de zeespiegel 5 meter stijgt en het dan stopt. Die ijskappen, daar zit 60 meter zeespiegel zit daarin verscholen. Nou, tegen de tijd dat je 5 meter zeespiegelstijging daarvan hebt, ja, dan zijn die ijskappen net lekker en wel begonnen met smelten. En dan hebben ze ook een flink tempo, zijn ze dan. Hè? Dus als je 5 meter zeespiegel, als je zegt, nou, dat kunnen we aan, dan moet je ook accepteren dat 30 jaar later is de zeespiegel dan al 5,5 meter gestegen. En nog 30 jaar later is hij al 6 meter gestegen. En dus eigenlijk, probeer je antwoord te geven op een vraag die voor heel veel gletsjerwetenschappers eigenlijk irrelevant is. Ja. En je moet eigenlijk kosten wat het, hè, als je alle kennis over de ijskappen bij elkaar verzamelt, dan kun je eigenlijk niet anders dan tot de conclusie komen dat we die temperaturen waarbij die ijskap echt lekker begint te smelten, die moeten we eigenlijk kosten wat het kost zien te voorkomen. En die temperaturen die komen ongeveer overeen met wat we in Parijs hebben afgesproken.
En als je dat bij elkaar, als je deze redenatie even volgt, hè, mag ik dan gewoon aan jou vragen welke kant heb jij het gevoel dat het opgaat? Kunnen we Nederland überhaupt redden op de lange termijn?
Nou ja, ik denk dat als we datgene gaan doen waar jullie de voorstelling mee zijn geëindigd, hè, elkaar op een positieve manier, hè, die positieve feedback van, En we zijn eigenlijk allemaal kuddedieren. We willen eigenlijk datgene doen wat de buurman ook doet. En we willen doen wat de ander ook doet. Als die beweging in gang komt, meer en meer en meer... Dan denk ik dat we de temperatuurstijging op aarde zo kunnen beperken... dat we dat moment van die 5 meter zeespiegelstijging... en dat moment van echt cruciale beslissingen over hoe we Nederland laten uitzien in de toekomst... Ja, dat we die gewoon echt nog een tijdje voor ons uit kunnen schuiven.
Ja, duidelijk.
En vanaf 2013 spreek jij de kudde toe, hè, als weerman.
Ja.
Een heleboel weermensen, het is nog steeds weerman, ja. Weermannen en weervrouwen.
Weermannen en weervrouwen,
die, ja. die zijn zich bezig gaan houden met klimaatverandering. En ja. Dat geldt natuurlijk voor Gerrit Hiemstra, Helga van Leur, Reinier van den Berg. Kan je zeggen dat vak van weerman, is dat misschien wel veranderd door klimaatverandering?
Enorm, ja. Enorm.
Op welke manier?
Ik denk eigenlijk, dat is denk ik sinds een jaar of 10 ongeveer... dat klimaatmodellen die we als wetenschapper gebruiken... als wetenschappers gebruiken om iets over het klimaat in de toekomst te zeggen... die waren altijd behoorlijk grofmazig. Dus we konden alleen maar, en die grafiek heb jij ook laten zien in de voorstelling... een gemiddelde temperatuurstijging, een gemiddelde zeespiegelstijging... een gemiddelde toename in de hoeveelheid neerslag of zo konden we laten zien. Maar nu beginnen die klimaatmodellen zo langzamerhand zo fijnmazig te worden... zo'n scherp beeld beginnen we te krijgen van wat klimaatverandering eigenlijk is... dat we iets kunnen gaan zeggen over wat voor weer we dan eigenlijk kunnen verwachten. Dus we gaan inzoomen eigenlijk van klimaat naar weer. En wat betekent nou 2 of 3 graden opwarming voor het voorkomen van het aantal hittegolven in het midden van Nederland? Voor het aantal extreme hoosbuien in Amsterdam? En daar beginnen we langzamerhand daar een beeld van te krijgen. En dat betekent dat eigenlijk door die technologische verbeteringen in die klimaatwetenschap, dat heel langzaam die klimaatwetenschap, die is eigenlijk de meteorologie ingecijpeld. En ik heb heel lang gedacht, en er waren heel veel meteorologen samen met mij. Ik had heel vaak het mantra, zeker in 2015, 2016 of zo, dan werd ik gevraagd voor de radio, want dan was er ergens weer een temperatuurrecord in Spanje gebroken. En dan kreeg ik altijd van de journalist de vraag van, is dit nu klimaatverandering? En dan gaf ik altijd als antwoord, zo'n één gebeurtenis, die kan je niet zo 1-op-1 relateren aan klimaatverandering, maar... het algemene beeld van klimaatverandering is wel dat dit soort hittegolven in de toekomst vaker gaat voorkomen. Mm-hmm. Dat was een heel lange tekst om eigenlijk maar omdat wetenschappelijk verband niet goed aantoonbaar was. Maar ik ben inmiddels tot het inzicht gekomen dat het echt precies 180 graden andersom is. Namelijk klimaatverandering is het steeds vaker voorkomen van steeds extremere weersgebeurtenissen. Ja. Dat is de manier waarop wij klimaatverandering al ervaren en zullen gaan ervaren in de nadere toekomst. Dus wat dat betreft is het weer eigenlijk de manier waarop wij klimaatverandering merken.
En dus is je antwoord op die vraag die eerder aan je gesteld werd dus eigenlijk ja?
Ja, ik zeg nu gewoon zonder meer ja. Ja. Als een journalist mij dat weer vraagt.
Hey, en dus eigenlijk zeg je ook, we zien die verandering al. We zien hem dus nu ook terug in de meetresultaten. Als je nou naar Nederland kijkt, een van de dingen die me altijd fascineert is... Nederland is al 2 graden opgewarmd, terwijl het wereldwijd iets meer dan 1 graden opgewarmd is.
Ja, 1,1, 1,2
graden. Hoe komt het dat Nederland sneller opwarmt dan de rest?
Ja, dat komt door die oceanen van Sjoerd.
Ja, ja. Ik wist dat hij er iets mee te maken had. Ja.
Ja, hij heeft er natuurlijk wel een rol in. Ja. Nee, dat komt omdat 70% van het aardoppervlak bestaat uit oceaan. En het oceaan die reageert net even wat anders op de opwarming van de aarde dan continenten. En in Nederland is het dus meer dan gemiddeld opgewarmd. Maar dat komt eigenlijk simpelweg doordat de oceanen minder dan gemiddeld zijn opgewarmd. Dus eigenlijk moet je die opwarming van 1,5 graad... of van 1,2 graden, is in Nederland dus 2 graden. Is in een heel groot deel van de wereld boven land is dat 2 graden. Dus dat is ook altijd goed om in het achterhoofd te houden, denk ik, als je het over van dit soort klimaattemperaturen hebt. We stevenen af op misschien wel 2 graden opwarming wereldwijd. Maar dat betekent voor mensen, wij leven nou eenmaal op land, betekent dat 3 graden. Ja. Een opwarming wereldwijd van 3 graden betekent voor landoppervlakken waar wij wonen een opwarming van 4 of 5 graden. Ja. En dat komt omdat die oceanen, wat gaan die doen als het warmer wordt? Die gaan verdampen. En je kan je energie maar 1 keer uitgeven. Of aan opwarmen of aan verdampen. 1 van beide. Nou, die oceanen die gaan verdampen. En de landoppervlakken die warmen op.
Jij kan ongelooflijk goed over dit soort dingen vertellen. En ik vraag me altijd af, is dat een reden waarom je weerman bent geworden? Want waarom ben je weerman geworden? Hè? En waarom ben je niet meer onderzoek blijven doen?
Ja, Ik kan de, wat zal ik voor antwoord geven? Ik kan de directe aanleiding vertellen. Namelijk dat ik in 2012 een aanvraag had gedaan voor een prestigieuze onderzoeksbeurs. En toen was ik afgewezen. En toen zat ik heel erg te sippen op de bank. En toen zag ik ineens een YouTube-filmpje voorbij komen met de oproep dat ze een nieuwe weerman zochten bij de NOS. En toen dacht ik, what the heck? Beter spijt van dingen die je wel doet dan dingen die je niet doet en zo. Dus daar is het begonnen. En dat is eigenlijk de meest directe aanleiding. Maar ik denk dat er misschien toch ook wel een heel klein beetje zendingsdrang van binnen in zit. En dat ik het gewoon heel leuk vind om erover te vertellen. Nou, jij zult dat herkennen.
Ja, ik herken dat. Maar erover te vertellen, en dan bedoel je klimaat of weer of alles, alle kennis die je hebt?
Dat is veranderd eigenlijk van dingen vertellen over de wetenschap en de natuurkunde naar dingen vertellen over het klimaat. In het begin vond ik het vooral heel leuk om uit te leggen. Dat vind ik nog steeds heel leuk, hoor. Hoe een regenboog ontstaat of zo. Of waarom op het noordelijk halfrond de wind bij een lage drukgebied altijd tegen de wijzers van de klok indraait en zo. Nou ja, weet je, dat leg ik dan een beetje zo uit. Probeer ik zo af en toe in het weerbericht.
Maar jij maakt je ook echt druk over klimaat. Dat kan je ook zien in bijvoorbeeld de columns die je schrijft in de NRC en op andere plekken. Als jij het weerbericht presenteert, heb je een miljoenen publiek.
Ja.
Maar is het... Kan jij wel die kennis over klimaatverandering kwijt in zo'n weerbericht? Of is het eigenlijk heel frustrerend dat je dan daar niet over mag hebben?
Het is niet dat ik er niet over mag hebben, maar het is het weerbericht vrij gewoon heel kort is. He, dus elk moment dat je niet besteedt aan het geven van de weersverwachting, dat is gewoon maar heel weinig.
Maar daar wilden we het over hebben, als jij doorgaat.
Ja.
Ja?
Ja.
Wanneer word je uit de lucht gegooid, snap je? Kun je niet gewoon een keer zeggen, nou, nu ja. De komend half uur hebben we het eventjes hier over.
Ja, wanneer de zender op zwart
ja,
gaat.
Ja, precies.
Ja, ja.
Nee, maar denk nou,
dat
je nooit...
ik zou dat wel een heel leuk experiment vinden, zo aan het einde van mijn loopbaan. Ja. Ja, dat lijkt wel een mooie manier om eruit te gaan.
Om mensen dit verhaal te vertellen, zou je dan eigenlijk morgen moeten stoppen, toch? We moeten het eigenlijk allemaal nu horen.
Ja, ik moet stoppen als weerman, bedoel je. Ja.
Nee, maar is het volgens mij ook wat je bedoelt te zeggen? Brandt het nooit dat je denkt, ik zou mensen nog veel meer willen vertellen. Ik zou ze nog veel meer willen uitleggen mijn onderzoek weet.
Ja, nou, er zijn daar eigenlijk twee mogelijke antwoorden op. En een derde zijpad misschien ook nog wel. Het derde zijpad zal ik als eerste doen. En dat is dat ik hier soms wel slapeloze nachten over heb.
Ja.
Over wat mijn rol eigenlijk precies is. En wat ik wel doe en wat ik ook niet doe. En daar kan ik soms best wel wakker van liggen. Dat ik denk, ja, misschien moet ik veel harder op de trommel slaan binnen de redactie van de NOS. Om dat klimaatonderwerp nog veel belangrijker te maken. En tegelijkertijd is het zo dat ik me achter de schermen bij de NOS behoorlijk druk maak over klimaat. En probeer dat onderwerp de hele tijd maar weer op de agenda te krijgen en te houden. En ik denk dat dat een mooie tussenvorm is tussen van de zender afgegooid worden. Of dat een mooi alternatief is voor van de zender afgegooid worden. Of, en dat is ook wel een beetje een angst, dat mensen door het er alleen maar over te hebben op een gegeven moment niet meer luisteren.
Ja. Dus ja. Je zoekt die balans.
Ik zoek de balans. En er zijn verschillende plekken om verschillende boodschappen te vertellen. En wat ik in het weerbericht vaak doe, bij maandoverzichten bijvoorbeeld, maar ook bij hittegolven. Ja, op het moment dat ik zelf vind dat het weer eigenlijk gedomineerd wordt door klimaatverandering, ja, dan laat ik het niet daarom daar altijd maar weer aandacht aan te besteden. Ja. We zijn bijvoorbeeld ook, en dat hebben Gerrit en ik hebben dat samen het initiatief toegenomen, we zijn gestopt met het gemiddelde klimaat met dat normaal te noemen. Ja, dat doen we niet meer.
Ja.
Want dat wekt ten onrechte de suggestie dat wat er nu gebeurt, dat dat allemaal maar normaal is. En weet je, elke 10 jaar, het is een beetje, eigenlijk is het een beetje ongelukkig, want het woord normaal betekent voor een wetenschapper iets heel anders dan voor het brede publiek. Ja. Een normaal is in de wetenschap niks anders dan het gemiddelde. En dat betekent dat wat er gebeurt bij het KNMI is dat er elke 10 jaar dan wordt de balans opgemaakt, wordt gekeken wat dan het klimaatgemiddelde was over de afgelopen 30 jaar. En dat worden dan de nieuwe normalen. En zo worden die ook gepresenteerd door het KNMI. En toen zeiden Gerrit en ik tegen elkaar, ja, maar weet je, die nieuwe, we zijn 10 jaar verder En Nederland is weer 0,4 graden opgewarmd, hè, in 10 jaar tijd. Dus dat is helemaal niet normaal, zo snel als dat gaat. Dus we hebben het hele woord normaal hebben we laten varen en daar hebben we nu gemiddeld van gemaakt. Of bijvoorbeeld in de omschrijving, wat je in deze tijd van het jaar zou kunnen verwachten. Of zo. Echt iets heel ingewikkeld.
Ik heb nog één zo'n ideetje voor hoe je het weerbericht misschien één keer anders kan doen. Dus ik ben er dus voor dat je er één keer anderhalf uur van maakt. Ja. En het andere wat ik wel leuk zou vinden is als je een keertje de verwachte temperatuur van over 40 jaar laat zien.
Ja.
Snap je? Dus in plaats van, wat was het 20 jaar geleden gemiddeld of zo. Dus dat je gewoon een keer zegt, als we zo doorgaan op deze manier, komen we daarop uit. Of is dat te activistisch?
Nee, ik vind het wel een leuk idee. Ja, ja. Wat is het? Het is nu maart, hè?
Ja.
Nou, ik denk dat ik dat voor de zomer wel eens een keertje kan gaan.
Oh, te gek. Dat zou ik echt fantastisch vinden.
Ja. Leuk. Ja. Nou ja, weet je...
Ik vind, heb geen vragen meer.
Nou, weet je, ik vind die grafiek van Sjoerd vind ik dan wel mooi. Is dat je... Weet je, het is natuurlijk... Dat is eigenlijk een manier om te laten zien hoe snel de veranderingen gaan ten opzichte van de grilligheid van het weer. Is dat een zomer die we nu nog als heel warm ervaren. Zoals de afgelopen zomer was het in Nederland ook weer echt best wel warm. Zeker de zomer daarvoor was het echt behoorlijk warm in Nederland. En het duurt echt nog geen 10 jaar of die zomer valt precies in het gemiddelde. En als je dan nog 10 jaar verder kijkt, wat ik eigenlijk heel dichtbij vind, hè, over 20 jaar, dan ben ik nog niet eens met pensioen. Dan sta ik nog steeds het weer te presenteren. Maar dan tegen die tijd is zo'n zomer een abnormaal koude zomer. Ja. Nou ja, dat weet je, dat die snelheid, zeg maar, dat perspectief wat jij mij nu eigenlijk aanreikt, ik vind dat wel een heel origineel idee. Dus ik denk dat we dat moeten gaan doen. Dus niet ten opzichte van het was 3 graden warmer dan wat je normaal gesproken zou mogen verwachten, maar het is deze zomer was 2 graden kouder dan wat je over 30 jaar zou mogen verwachten. Ik vind het eigenlijk wel sterk.
Ja, ja. We gaan het doen.
Ja. Ja. Het is eigenlijk heel grappig. Hè? Nou, grappig. Ik weet niet of het grappig is, maar kijk, wat jij doet, wat Sjoerd doet, wat ik probeer, is eigenlijk, weet je, die wetenschap, die IPCC-rapporten, die zijn in essentie al 40 jaar hetzelfde. Hè, dus een beetje meer detail hier en een beetje meer daar en zo, maar weten eigenlijk al. En eigenlijk daarvoor nog wel, op een gegeven moment had je Zweedse natuurkundige, Svante Arrhenius. Nou, die heeft in 1896 aan ons voorgerekend wat er gebeurt als we dus hoeveelheid CO2 verdubbelen, hoeveel dan de temperatuur op aarde stijgt. Hè. Dus eigenlijk zitten we de hele tijd nieuwe vertelvormen te bedenken. Theater, podcast, boek, theatershows, weerbericht. Hè, om iets te vertellen wat we eigenlijk al heel lang weten. En wat dat betreft is het elke keer weer zoeken. Het is een soort creativiteit die nodig is om iets wat qua kennis niet meer evolueert, toch elke keer maar weer op een andere manier onder de aandacht te brengen. Nou, en wat dat betreft vind ik het een hele goede suggestie. Hier was ik zelf nog niet opgekomen. Dus dat gaan we doen.
Ja, fijn. Ik begin niet over royalties, hoor. Dat is allemaal...
je noemde Gerrit Hiemstra al.
Ja.
Maar hij is toch juist gestopt, omdat hij denkt dat hij ergens anders meer mensen bereikt en meer kan bereiken om klimaatverandering tegen te gaan dan door het weer te presenteren. Zo had ik dat altijd een beetje begrepen.
Nou, ik denk dat voor hem een van de belangrijkste drijfveren is geweest om er nu eens een keertje niet over te vertellen, maar om gewoon wat te gaan doen.
En hoe kijk jij daarnaar?
Ik herken dat heel erg. Ik heb daar in de NRC 2 jaar geleden ook een column over geschreven, dat ik me soms een beetje machteloos voel. Omdat, ik zit de hele tijd maar te vertellen. Hè, van, het klimaat verandert. Het is warmer dan het ooit geweest is. Hittegolf in Spanje is nog nooit eerder voorgekomen. Enzovoort, enzovoort. Maar het is de hele tijd... je zit eigenlijk in een rol die jij ook eigenlijk heel mooi hebt laten zien tijdens de voorstelling. Namelijk van een soort onheilsprofeet. En dat is eigenlijk helemaal niet zo'n hele leuke rol. Nee. Het is veel leuker om gewoon iets te gaan doen. En Gerrit heeft die stap al gezet. Die gaat namelijk gewoon huizen bouwen. Weet je? Die is iets heel anders gaan doen. Die is duurzame huizen gaan bouwen. Met een aannemer. Die bouwt heel Friesland vol met duurzame huizen. Ja. En de vraag is een heel klein beetje...
Of de dijken van Friesland het houden.
Nou ja, maar misschien voor mij persoonlijk, misschien komt er ook wel een keer een moment dat ik denk, misschien wil ik gewoon iets gaan doen, weet je? Dat voelt soms. Heb jij dat wel eens?
Ja, ik heb dat heel vaak. Maar ik denk ook wel zo, oké, klimaatwetenschappers mogen wat mij betreft wel gewoon communiceren. Maar mensen die batterijen onderzoeken, die moeten juist heel hard werken. Misschien moeten we die dubbel zo hard laten werken, zodat de batterijtechnologie vooruit gaat. En dan kijk ik daar wel eens jaloers naar, dat ik denk van nou, daar zou ik misschien ook al mijn wetenschap willen doen. Want dat heeft een veel directere impact. Of warmtepompen gaan installeren ergens. Of, ja. Ja, gewoon dat soort dingen schieten zeker regelmatig door mijn hoofd. Ja,
het is een tak van wetenschap waarbij je bezig bent met de oplossingen in plaats van het opnieuw vaststellen van de problemen.
Exact.
En dat is als klimaatwetenschapper soms een beetje, ja, dat je denkt, ja, nou hebben we, hè, nu heb ik dus 30 verschillende manieren verzonnen om te vertellen dat het een probleem is, die klimaatverandering. En nou, ja, wat moet ik dan de volgende ochtend gaan doen? Ja, de 31ste manier gaan verzinnen.
Precies. Ja. Ja.
Maar toch zei je net, tot mijn pensioen zit ik wel bij de NOS ongeveer. Is er een
nou man... ja, dat ligt natuurlijk niet alleen aan mij. Nee.
Ja, nadat jij die toekomstige
temperatuur genoemd hebt. Ik heb wel een vast contract, dus wat dat betreft, okay. Dan schoppen we er me niet zomaar uit. Nee.
Maar als je nou naar de toekomst kijkt, hè, is er een... Vermoed je dat er een keer een moment komt dat je in een weerbericht kan zeggen, hey, dit zijn signalen dat het lijkt dat we een goede kant op gaan? Of dat er...
Kijk, als je dus een hele simpele rekensom maakt. Ik ga dus, nou, laten we even uitgaan van een pensioenleeftijd van 67 of zo. Hè. Dan ga ik dus in 2047 met pensioen. Ik heb eigenlijk nog wel de hoop dat we tegen 2047 zo gaan terugkijken. En dat ik dan kan terugkijken op mijn carrière. En dat ik dan kan zeggen, nou, ik heb die transitie meegemaakt in mijn leven. En zo tussen het moment dat ik bij Patrick en Sjoerd op het podium zat een podcast op te nemen en mijn pensionering.
Is het gebeurd?
Is het gebeurd, ja.
Wauw.
Ik denk toch, ondanks alles, hè, en weet je, het is het laatste hoofdstuk van het boek wat ik samen met Martijn Kalmthout heb geschreven, Alles smelt, dat heet ook Tussen vrees en hoop. Dat is ook precies, denk ik, waar ik zo in mijn denkende leven de hele tijd tussendoor laveer, tussen die hoop en die vrees. En toch kan ik niet anders dan het gevoel hebben dan dat in 2047, als ik met pensioen ga als weerman, dat dan de hoop het uiteindelijk toch heeft gewonnen.
Ik heb me zelden zo verheugd op iemands pensioen. Dankjewel. Peter Kuipers-Munneke.
Dankjewel.